Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. Een stroom van ongerechtigheid had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Laten wij zingen uit Psalm 65, het eerste en het tweede vers. Noem wij nu met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ieder spreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu uit Gods woord, eerst uit de Romeinenbrief, de eerste elf versen van hoofdstuk 12. En daarna uit Hebreeën 10, de versen 23 tot en met 27. Dus Romeinen 12, vers 1 tot en met 11. Hebreeën 10, vers 23 tot en met 27. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 43. Het derde vers: zendt Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Derde vers van Psalm 43. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, zoals God een ieder de mate van het geloof gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus. Maar aan elk een zijn wij elkanders leden. Hebbende nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate van het geloof, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in matigheid, in naastigheid, en die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, heb een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Wees niet traag in het benaastigen, wees vurig van geest, dient de Heere. Hebreeën 10, vers 23 tot en met 27. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping van de liefde en van de goede werken. En laat ons de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een verschrikkelijke verwachting van het oordeel en hitte van het vuur dat de tegenstanders zal verslinden.
Thank you.
Laten we de Heer om zijn zegen bidden. Ja, Heere, dat licht van u en die waarheid zendt die neder, opdat die ons leiden, opdat die ons brengen bij u. We mogen hier in uw huis samen zijn. En ook dat hebt u gegeven. We zijn door u geleid, bewaard, hier gebracht. Uw trouw is groot. En hier wilt u onderwijs geven. Wij mogen hier in de grazige weide van uw woord zijn. En wij bidden u, Heere, geef toch dat we daarin voedsel vinden voor ons hart en leven. Dat we dat ook meenemen naar huis en herkauwen, zoals uw woord dat zegt, als de reine dieren van het veld, dat het ons bezighoudt. Dat we daar niet aan voorbij leven, maar dat wij acht slaan op dat profetische woord. En dat we dat bestuderen, want dat is tot eeuwig heil. Dat is toch de weg die u wijst in uw woord. Geef ons te zitten aan uw voeten, zoals Maria eens luisterde naar uw onderwijs. Ze begeerde dat, Heere, omdat ze daarvan moest hebben. En dat ligt bij ons ook zo. Van nature niet. U weet wie we zijn. Dan hebben we aan de kennis van uw wegen geen lust. Dan vinden we er ook geen vermaak in om bezig te zijn met de dingen van de eeuwigheid. Als dat nog zo is in ons leven, o Heere, bekeer ons dan tot u. Grijp ons dan toch in het hart. En wil, o Heilige Geest, ons met de pijlen van het evangelie raken, opdat wij dodelijk gewond neervallen. Dat we zien dat er buiten u geen leven is. Dat we in onszelf alleen maar zondige mensen zijn. Midden in de dood liggen. Maar dat in u het leven is. En dat we tot u de toevlucht mogen nemen. O, verbind ons dan ook met die koorden van liefde aan u. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Want dat hebben uw kinderen dat ook telkens weer nodig. Er zijn zoveel dingen die ons afleiden en die ons aftrekken. Zoveel gedachten kunnen er zijn in ons hart en zoveel problemen in ons leven. Maar Heere wil het overnemen. Geef dat het ons geen hinder zal doen bij het luisteren naar uw woord. En ook als het gaat om een gedeelte uit de belijdenis van uw kerk. Dat we daar ook maar aandacht aan zullen geven. Want we worden daarin gewezen op het feit dat uw kerk vergadert, overal vandaan, en dat het toch één kudde zal worden en één herder. En dat die grote herder der schapen die u bent, o Heer Jezus Christus, uit de doden weergebracht, ook nu zorgt voor zijn schapen en zijn voedsel geeft en drinken geeft. Dat uw stok en uw staf vertroosten, ook in deze dienst. Heere, denk aan ons in gena, opdat we uw goedheid de eer zullen geven. We bidden nogmaals voor al degenen die problemen en zorgen hebben. Geef dat ze zich ook telkens weer in dat vertrouwen tot u zullen begeven. Dat u een horend oor hebt en een opmerkzaam hart. Dat we op u nooit te vergeefs een beroep doen. En dat u helpt. God die helpt in nood is in Sion groot. Zo heeft uw kerk het al zo vaak gezongen, maar ook beleefd. Heere, doe dat ook nu ondervinden. Een God die wonderen werkt en Israël zijn volk versterkt. Ja, we bidden u, maak uw wonderen heerlijk, ook onder ons. Ga zo de rijen langs, in de gezinnen. Geef de vaders en de moeders wijsheid van boven om de kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. We bidden ook, Heere, voor alle die onderwijs geven en ook in het onderwijs zoveel verantwoordelijkheid dragen, ook op andere posten, in besturen en commissies. Geef lust en liefde ook voor die arbeid. En wil ook dat voor onze kinderen nog zegenen, opdat zij toegerust worden vanuit het woord van u voor de plaats die zij in de maatschappij hopen in te nemen. En wil zo uw kerk ook bouwen door het werk dat door de ambtsdragers mag gebeuren. En op de verenigingen geef ook een goede preekbespreking vanavond, Heren, op de jeugdvereniging wil geven dat wij ook daarin mogen zien dat u nog werkt. Werkt ook onder jongeren, want dat doet u. Kerk is niet een zaak alleen maar van ouderen, maar ook van jongeren. Zonen en dochteren zullen profeteren en jongelingen zullen gezichten zien. Maar ook de ouderen zullen dromen. Ja, dan zien we heel ver, Dan zien we tot in dat eeuwige koninkrijk van u. Wat een toekomst, wat een uitzicht. Voor al degenen die uw verschijning hebben lief gehad, geeft dat die hoop, alle leed. En er is veel leed en ellende en moeite in dit leven. Alle leed zal verzachten. En dat we zo elkaar ook opwekken, reisgenoot het hoofd omhoog. Heere, we bidden u, geef dat die hoop leven zal in ons aller hart. En als dat niet zo is, schenk het dan nog door de kracht van uw Heilige Geest. Trek ze dichterbij, Heere, die zo van verre staan, die het zich niet durven toe-eigenen. Geef toch dat zij ook nagaan voor uw heilig aangezicht wat er in de weg kan staan. Zoveel dingen van onszelf, want u bent toch die gewillige zaligmaker, die het zegt dat al wat ons ontbreekt toch ook geschonken wordt, mild en overvloedig. Zie dan zo ook op ons neer in gena en zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden, ook in de prediking, want ook daarin zijn we zo diep van u afhankelijk. Heere, zonder u kunnen we niets doen, maar doe wel bij uw knecht en geef dat ons oog maar verlicht zal zijn en ons oog zal gericht zijn op u alleen, Israëls ontfermer. Vergeef genadig onze zonde en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 84, de eerste twee versen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer de legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. 1 en 2 van Psalm 84. En u krijgt eerst nog gelegenheid om uw gaven aan de Heere te schenken. De eerste collecte voor de kerk. Tweede collecte voor kerkelijke kassen. En bij de uitgang is er dan een collecte voor het jubileumboek. Wij zijn toegekomen aan de bespreking van artikel 28 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dus artikel 28, Nederlandse geloofsbelijdenis, waarboven staat dat een ieder schuldig is zich bij de ware kerk te voegen. Dat beleidt de kerk het volgende. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering een verzameling is van hen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand, van wat staat of kwaliteit hij is, zich op zichzelf behoort te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat ze alle schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmee te verenigen, onderhoudende de eenheid der kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijs en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus, en dienende de opbouw van de broederen naar de gaven die hun God verleend heeft, als onderlinge lidmaten van éénzelfde lichaam. En opdat dit beter onderhouden zou kunnen worden, zo is het ambt aller gelovigen volgens het woord God zich af te scheiden van hen die niet van de kerk zijn, en zich te voegen tot deze vergadering, hetzij op wat plaats dat God ze gesteld heeft, ook ofschoon het zo was dat de magistraten en plakkaten der prinsen daartegen waren en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom, al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie Gods. We zingen na de prediking uit Psalm 122, het derde vers, 122 vers 3. Ja, jongelui, het gaat weer over een wonder. Jullie weten misschien wel dat er een boekje is binnen onze kerken dat heet De Kerk, een wonder. En dat is ook zo, we hebben dat vorige keer gezien. De kerk, dat is niet een zaak van mensen, mensenwerk. Dat de kerk er vandaag nog is, dat is enkel door Gods genade. Dat is Gods werk. Anders zou er al lang geen kerk meer zijn. En als je ziet wat voor aanvallen de duivel en de wereld doen op de kerk. En ik moet nog dit erbij zeggen. Als je ziet op wie je nou zelf bent, als je nou kerklid bent, wat voor tegenstand er is in je eigen hart en leven, wat voor zonden, wat voor gebreken er zijn, dus bij kerkmensen, en laten we dan allemaal bij onszelf beginnen, dan wordt het nog groter wonder. Dat de Heere die kerk in stand houdt en gehouden heeft al die eeuwen door tot nu toe. Dus ja, het gaat weer over een wonder. De kerk, een wonder. Maar nu hoor ik al iemand denken. Ja, maar is dat nou niet achterhaald wat zojuist is gelezen, wat beleden wordt door de kerk, dat er buiten die kerk geen zaligheid is? Nou, dat is nogal wat. Dat is een uitspraak. Neemt de Nederlandse geloofsbelijdenis het belang van de kerk en de noodzaak om zich bij de kerk te voegen niet veel te hoog op? Dan zeg je nogal wat. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering een verzameling is van hen die zalig worden en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand zich op zichzelf behoort te houden. Is dat nou niet te kras uitgedrukt? Plaats je nou in feite Christus niet naast de kerk? Of liever zo gezegd, zet je dan in feite de kerk niet in de plaats van Christus? Want de Heer Jezus heeft het toch zelf gezegd, ik ben de weg. Hij alleen, de weg tot de zaligheid. En nu staat hier dat er buiten de kerk geen zaligheid is. Dat mag toch eigenlijk niet van de kerk gezegd worden. Waar komt die uitdrukking vandaan? Ja, die uitdrukking die komt van Cyprianus, kerkvader. Die is door Augustinus overgenomen, maar ook door Calvijn. We zijn Calvinisten, of niet? Nou, Calvijn, die heeft dat ook overgenomen. Hij zegt zelfs, en dan baseert hij zich op Galaten 4, vers 26. Voor wie God een vader is, is de kerk een moeder. In de Galatenbrief spreekt Paulus over het Jeruzalem dat boven is ons aller moeder. Zoals een kind niet leven kan zonder moeder, zo ook niet de gelovigen zonder de kerk. Een moeder voedt haar kinderen op. Een moeder, ja, je was er niet geweest. Jongen of meisje, je was er niet geweest, we waren er niet geweest. Als we niet een moeder hadden gehad. En zo is het in het geestelijke ook. Die moeder die baart kinderen, die brengt kinderen voort. En als het gaat dan om de kerk, door het wonder van de wedergeboorte. Maar daarbij is de kerk een middel in Gods hand. En die kinderen die ontvangen ook door de kerk onderwijs. En ja, ook de terechtwijzingen, de tuchtmaatregelen die daarbij horen. Bij een goede opvoeding. Maar betekent dit nu dat er buiten de kerk als instituut niemand zalig kan worden? Dus buiten de kerk als organisatie. We moeten deze uitdrukking wel heel goed verstaan. Want anders laten we de grenzen van de kerk, en dan spreek ik over de kerk zoals dat in het voorafgaande artikel ook uitgedrukt is. Dat gaat over het wezen van de kerk, zeg maar heel eenvoudig de kerk met een hoofdletter dan. Dan laten we dat samenvallen helemaal met ons kerkverband. En dat is niet de bedoeling, althans, niet in absolute zin. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, nou ja, als je maar lid bent van de kerk met een hoofdletter, dan doet het er verder niet toe tot welk kerkverband, tot welke kerk je behoort hier op aarde. Maar zo is het niet. Het is waar dat het in eerste instantie gaat daarom dat je een levend lid bent van de kerk met een hoofdletter. Al degenen die de Heer Jezus Christus toebehoren, die echt geloven, zoals we vorige keer dat ook gezien hebben, de ware gelovigen die in Christus al hun heil, hun zaligheid hebben. Om deze uitdrukking, die in de belijdenis is terechtgekomen, goed te verstaan, moeten we eerst zien waar die uitdrukking dus op terugslaat. Begin van dit artikel, dat slaat terug op wat in het vorige artikel is beleden. Daar is beleden dat de kerk een heilige vergadering is van ware gelovigen. Mensen die echt in de Heer Jezus Christus geloven. Die al hun zaligheid dus verwachten van hem. En gewassen zijn door zijn bloed. En geheiligd en verzegeld zijn door de Heilige Geest. En dan staat er in 28. Aangezien deze, hoort u? Deze heilige vergadering is een verzameling van hen die zalig worden. Buiten haar geen zaligheid. Het gaat hier dus in eerste instantie wel heel duidelijk om het wezen van de kerk. Volgens de Franse tekst, en dat is de authentieke tekst, de oorspronkelijke tekst van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Volgens de Franse tekst staat het er eigenlijk nog nadrukkelijker, want daar staat dat er buiten haar in het geheel geen zaligheid is. U begrijpt, dat kan in volstrekte zin, in absolute zin, alleen maar gelden van de kerk als gemeenschap van Christus met al zijn leden. In de Bijbel wordt ook duidelijk onderscheid gemaakt tussen Israël als volk en de ware Israëlieten. Het is niet alles Israël wat Israël genoemd wordt. De kerk is een kudde die door de grote herder der schapen wordt bijeengebracht. En als voorbeeld wordt al gebruikt de ark van Noach bijvoorbeeld. Prachtig voorbeeld. In die ark waren ze veilig. Daarbuiten niet. Daar ging dat noodweer over die ark heen. En ze verdronken allemaal. Je moest in die ark van behoud zijn. Daar was je veilig. Nou, zo is het ook met de kerk. Bepalend is of je in Christus bent. Of je hem toebehoort. Of je hem lief hebt. Of je hem nodig hebt leren krijgen in je leven. Aan hem verbonden bent. Door de band van het geloof. Dus het in Christus zijn. Vanuit die gedachte begroef men vroeger ook de mensen, de overledenen in de kerk of om de kerk heen. Dat is vanuit die gedachte van dat behoren bij de Heer Jezus Christus, bij die kerk. Het wezen van de kerk, dat is een schaapskooi. Ook een duidelijk beeld uit de Bijbel, waarin Christus zijn schapen vergadert. Dan is er wel iets gebeurd in je leven. Als je een schaap bent van deze goede herder. Petrus die zegt tot gemeenteleden waaraan hij schrijft: want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Dan is er wat gebeurd in je leven, want zo word je niet geboren dat je de Heere toebehoort en lief hebt. Dan is er inderdaad een wonder in je leven gebeurd. Het grootste wonder van doodlevend worden, dat je de Heere gaat lief krijgen, gaat dienen. Dat je schuld aan de Heere gaat beleiden. En dat je begeert om met hem en voor hem te leven. Dat wonder van de wedergeboorte, opnieuw geboren worden. Maar dan hoor je bij die schapen, bij die schaapskudde. En in die schaapskooi is dat in ons leven gebeurd. Deze reformatorische interpretatie van die uitspraak van Cyprianus, dat verschilt van de Roomse interpretatie. De uitleg van Rome dus. Want daar hangt het heil in feite van de kerk af. Van de kerk als instituut. Maar er is geen alleen zaligmakende kerk in dat opzicht. Je mag nooit dus een isgelijkteken zetten. Er wordt trouwens ook in de belijdenis zelf gesproken over hypocrieten. Dat zijn mensen die doen alsof en die dus in feite niet tot die kerk behoren. Niet tot het wezen van de kerk behoren. Maar wel in de kerk zijn. Heel lang misschien al. Heere, zie of er in mij een schadelijke weg is. Maar die kerk is niet los te denken. Want dat is het andere gevaar waarop gewezen moet worden. Die kerk is niet los te denken van haar zichtbare gestalte. Wij mogen tot op zekere hoogte hierbij ook denken aan de kerk zoals wij die haar zien en zoals wij samenkomen. Want in artikel 28, daar wordt tegelijk gesproken over het schuldig zijn om zich daarbij te voegen. En dan gaat het niet alleen maar om de kerk met een hoofdletter, dat je schuldig bent, zeg maar, om bekeerd te worden. Jazeker, dat zijn we ook schuldig. Bekeert u, zegt de Heere. Je mag niet onbekeerd zijn. Dat wil de Heere niet. En daarom roept hij in zijn woord op tot bekering. Opdat we levende leden zouden zijn van die kerk hierboven. Maar kan een mens dan zichzelf bekeren? Nee, dat kan niet. Maar dat wordt u ook in de kerk duidelijk voorgehouden. Dat er één is die het wel kan en die het ook wil. En die daarom ook laat voelen. Jij kunt het niet, maar ik kan het wel, zegt de Heere. En ik wil alles geven wat je ontbreekt. Maar het gaat dus hier in dit artikel niet alleen om die kerk dus met een hoofdletter, maar ook om de kerk zoals wij dus samenkomen als instituut. Want er wordt in de rest van het artikel heel duidelijk ook gesproken over het versterken van de broeders, het dienen van elkaar, het buigen onder het juk van Christus. Dat gebeurt dan binnen die kerk zoals zij functioneert hier op aarde. De schapen hebben zich bij de kudde te voegen. Hier, daar geeft de Heere voedsel, daar geeft de Heere bescherming, daar zijn de door de Heilige Geest zelf aangestelde ouderlingen om toe te zien op de kudde en om haar te wijden, zoals Paulus dat ook zegt tot de ouderlingen van Efeze in Handelingen 20. Heb acht op de kudde Gods, wijden die kudde. Weet u, hier keert de belijdenis zich tegen het individualisme. Nou, dat viert in onze dagen ook hoogtij. Individualistisch. Ik maak het zelf wel uit wat ik doe. Wat ik goed vind, dat doe ik. Maar hier wordt beleden, en dat is ook voor onze tijd nodig, dat wij voor onze zaligheid zijn aangewezen op de kerk die met haar ambtelijke dienst de moeder is van de gelovigen. En kijk, dan klinkt het wel minder absoluut, maar dan zegt Calvijn dat buiten haar schoot geen vergeving van zonde en geen zaligheid te verwachten is. Dan spreekt hij ook voorzichtiger. Dat komt omdat je kunt het nooit op één noemer brengen. Omdat je toch dat verschil wel in de gaten moet houden tussen de kerk als wezen en de kerk als instituut vanwege de zonde. Maar dat buiten haar geen zaligheid, geen vergeving verwacht mag worden. Dat betekent niet dat er niemand buiten de kerk in het hart gegrepen kan worden en door de Heer bekeerd kan worden. Dat wel. Dan kom je wel in de kerk terecht. God is niet aan de uiterlijke middelen gebonden. Maar hij heeft ons er wel aan gebonden. De kerk is een genademiddel. Hij gebruikt die kerk als instituut, als een middel om via de prediking en het werk van de Heilige Geest, die dat juist gebruikt, de genade mee te delen, te schenken. Wij zijn niet zomaar hier samengekomen, dit is een opdracht van de Heer. Vorige keer heb ik u gezegd, gemeente, ecclesia, dat betekent eruit geroepen. De Heer roept ons samen, zoals Israël ook werd opgeroepen door de zilveren trompetten, om samen te komen, om te luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft. Kijk, en dat richt zich dus tegen degene die zeggen, ja, maar het komt aan op geloof. Niet of je een lid van de kerk bent hier op aarde, dat is niet zo belangrijk. In de tijd van de Nederlands geloofsbelijdenis waren er geestdrijvers die om allerlei futiliteiten de kerk de rug toekeerden en zeiden, nou, dat is allemaal niks. Wij komen maar samen in een bepaald groepje. Heb je nog, hoor, in uiterst rechtse kringen, dat men zegt, nee, de kerk, dat kan ik niet wezen, want dat is toch wel zo'n rare zaak. Dat kan nooit goed wezen. De wind waait immers waarheen hij wil, dus we kunnen overal wel zo zelf samenkomen. Als de Heilige Geest in iemand is, zeggen sommigen, dan heeft hij de kerk ook helemaal niet nodig. Nou, dat is een onderwaardering van de ambten en ook van de instelling van God. Dan komt men in groepjes bij elkaar, maar dat is niet goed. Dan gaan we tegen de ordinantie, tegen het gebod, tegen het bevel van de Heere in, staat er aan het eind van dit artikel ook terecht. Want de Heere heeft zijn kerk ingesteld en de Heere heeft deze heeft gegeven. Sommigen tot apostelen en herders en leraars en de ouderlingen laten aanstellen. Dat heeft hij niet voor niets gedaan, want hij weet dat wij mensen dat ook nodig hebben, dat we ook daarvoor elkaar nodig hebben. Het tweede gedeelte, dat keert zich eigenlijk tegen mensen die uit vrees voor moeite vanwege de vervolging, en dat was toen in die tijd wat ontzaggelijk, de schavotten, de brandstapels die rookten, de pijnbanken waar mensen gefolterd werden. En er waren er, ja, die durfden eigenlijk niet samen te komen als protestanten. Nou, die gingen toch af en toe gewoon naar de Rooms-Katholieke Kerk en die deden daar wat mee en lieten soms ook nog hun kinderen daar dopen. Die wilden niet samenkomen daar waar de Heere dat zuivere evangelie liet verkondigen van die genade die genoeg is voor de grootste der zondaren. Zonder werken van ons. Althans, als middel om te betalen. Ze zeiden, nou ja, geloof is een zaak van het hart. En dat is natuurlijk waar. Maar ze zeiden erbij, het is niet nodig om daarover te spreken. Je hoeft in feite niet voor je geloof uit te komen. En het is waar, viel ook niet mee. Denken jullie het eens in, dat als je naar de kerk gaat, dat je gemarteld zou kunnen worden, dat je opgepakt wordt vanavond en dat er gezegd wordt, nou, en nu afzweren Jezus Christus de enige weg tot de zaligheid. En anders mee en lijden. En men wees dan op Nicodemus, hè. Dat was toch een nachtdiscipel? Die had de Heer toch ook lief? En Naaman, ja, zo zijn er nog wel voorbeelden te noemen. Calvijn had begrip, veel begrip ook, voor de moeilijke situatie van de gelovigen in die tijd, van wie hij sommigen zelfs hoger achtte dan zichzelf, en beter achtte dan zichzelf. En toch kon hij niet met die redenering meegaan. Waarom niet? Omdat Calvijn een schrifttheoloog was, omdat hij goed wist wat de Heere vraagt. De Heere zegt, wie mij belijden zal voor de mensen, zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal, zal ik verloochenen. Calvijn, hij zegt in dit verband, is waar vlam en hitte ontbreken. Soms vuur, kan toch niet. Als er geen vlam is, als er geen hitte is, als er geen warmte is, dan is er geen vuur. Maar ja, vandaag zegt men soms ook, overal waar mensen zich inzetten voor betere structuren, en dat is dan in de moderne theologie, waar mensen zich inzetten voor betere structuren, voor gerechtigheid in deze wereld, daar is de kerk. Dat moet je niet zoeken op dat en dat adres, daar ergens, een kerkverband in Nederland. Nee, maar waar mensen hun best doen om andere mensen goed leven te geven in deze wereld, en dat je opkomt voor de armen en de verdrukten, daar is de kerk. Nou, dat heeft zeker ook alles met de kerk te maken, maar u moet niet zeggen dat dat de kerk is. Het gevaar is ook groot dat we vanwege de jammerlijke verscheurdheid van Christuskerk vluchten in de onzichtbare kerk. En we ons al te gemakkelijk bij de gebrokenheid van de zichtbare kerk neerleggen, dat we zeggen, ja, het is zo'n toestand hier in Nederland, kom daar nou maar eens uit. Wat is nou de kerk waar je bij aan moet sluiten dan? Wat is dan de ware kerk? En daar ga ik nu niet uitgebreid op in, omdat dat in een volgend artikel ook aan de orde komt, de kenmerken van de ware kerk, maar het moet wel hier gezegd worden. De gebrokenheid die er nu is, is toch wel een zeer complicerende factor in dit alles, dat is waar. Maar dat neemt niet weg, wij hebben de kerk als instituut nodig. Deze heeft gegeven de ambten. En we hebben dat ook gelezen uit Hebreeën 10. Laat de onderlinge bijeenkomsten niet na. Daardoor vergadert de Heere zijn gemeente nog. Hoe? Door zijn woord en geest. Het welbehagen des Heeren, staat er, zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Ondanks alle tegenwerking van mensen en tegenstand van de Satan, gebreken van mensen, de kerk een wonder. Hoe zijn we hier nou gekomen vanmiddag? Met het gebed in ons hart, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Want daar gaat het om. In die weg wil de Heer ons voedsel geven. Wil de grote herder de schapen doen weiden in de grazige weide van zijn woord. Buiten de kerk geen zaligheid. Geen zaligheid. Dat moet u niet alleen maar opvatten als zaligheid, dat is naar de hemel gaan. Dat is het ook. Dat is de volle zaligheid. Maar zaligheid is er nu al voor Gods kinderen. Heil, hoe? Nou, er zijn voorsmaken. Als u naar het avondmaal mocht gaan en je het daar zo goed had, dan heb je toch een voorsmaak van die hemelse zaligheid. Dat je mag proeven en smaken dat de Heere goed is. Dat je zo dicht bij de Heere mag zijn. En als je onderwijs krijgt vanuit het woord en zegt, dat heb ik nou weer geleerd. En dat wist ik niet, maar wat geeft me dat meer zicht op wie de Heere is. Ook op wie ik zelf ben, maar dat ik nou met alles tot hem de toevlucht mag nemen. Ik noem zomaar iets, maar zo zijn er zoveel van die dingen. Dat wordt uitgereikt in de prediking, dat is ook zaligheid. Hier al. En door het pastoraat, door de kerk. Dat je mag proeven en smaken hier al in dit tijdelijke leven, dat de Heere goed is. Daarom konden die dichters zo verlangen naar de kerk. We hebben gezongen van die prachtige psalm 84. Hoe brandde mijn genegenheid om zeren voor of in te trainen. Daar wijt mijn ziel met een verwonderd oog. Zaligheid. Buiten die kerk geen zaligheid. Ja, maar als je dan stenen voor brood krijgt in de kerk. Ja. Ja, dat is wat. Dat is vreselijk. Dan moeten er maatregelen getroffen worden. Want dat mag niet in Gods kerk en dat kan niet in Gods kerk. Want dan doen we ons tekort. En dan missen we heel veel heil dat ons vandaag echt zalig, gelukkig zou kunnen maken. Maar hoop ik volgende keer nog wat op in te gaan. De ambten zijn gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus. Je kunt dus door het woord getroffen worden buiten de kerk. Maar dan zul je, als dat woordje lief geworden is, in de kerk terechtkomen. Niemand, zo zegt de belijdenis terecht, mag op zichzelf blijven staan. Wij zijn schuldig om ons daarbij te voegen. Wie we ook zijn, hoog of laag, belangrijke mensen of minder belangrijke mensen in het maatschappelijke leven, allemaal, de koning en de onderdaan. Je wilt het toch niet beter weten dan de Heere, of wel? Geen isolement, maar aansluiting zoeken. Ik denk aan wat er staat in het Hooglied. Daar zegt de bruid tot de bruidegom: zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar wijd, waar gij wijd, waar gij de kudde legert in de middag. En dan spreekt de herder, in het 8e vers van hoofdstuk 1, indien gij het niet weet, zo gaat uit op de voetstappen der schapen. Daar hebt u het. De kudde volgen, de voetstappen van de schapen, de kudde volgen. En daar zul je de herder vinden. En dat laat ook heel duidelijk horen dat alleen blijven niet de weg is. De heiland heeft het ook zelf gezegd, mijn schapen horen mijn stem. En dan? En ze volgen mij. Waar gij de kudde legert, op het heetst van de dag, in de middag, dat is op het heetst van de dag, ja. Want daar krijgen de schapen verkwikking, waar de herder zijn kudde legert, wijd. Daar voedt hij ze, daar zorgt hij voor ze. Prachtig op Psalm 23, van die herder. En die God des heils wil mij ten herder wezen, maar dan moet ik wel bij die kudde zijn. Hij voert aan zeer stille wateren. Hij verkwikt de ziel. Hij zorgt ook voor die kleine schaapjes daar. Hij zal zijn lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Oh, en hij zoekt ook op. Ja, en door middel van evangelisatie. En door middel van persoonlijke evangelisatie. En door middel van al is maar een bord aan de kant van de weg. Op een tekst, op een huis geschreven. Wil de Heere roepen. Uit de duisternis, ook als ze weer afgedwaald zijn, die schapen, en bid er maar veel voor. Vader en moeder, als je je kinderen ziet afdwalen, want die grote herder en schapen, die kan zoveel. Maar ze moeten weer in die schaapskooi komen. Daar worden ze gevoed. Daar worden ze gedrenkt met het goede van Gods huis. Denk niet, ah, je kunt best geloven zonder dat je naar de kerk gaat. Waar gelovigen zijn, daar komen ze samen. Ze horen bij elkaar zoals leden, en daar heb je een beeld dat ook heel duidelijk door de Heer zelf in de Bijbel is gegeven. Als leden van één lichaam horen ze bij elkaar. Kijk eens naar de Pinksterdag. Als die kerk daar ontstaat, de Nieuwtestamentische kerk, want de kerk is er vanaf Adam. Maar die Nieuwtestamentische kerk, dan staat er, ze waren één van hart en één van ziel. Ze kwamen samen. En kijk maar in de Bijbel, die gemeente die heeft een adres aan de heiligen van Korinthe, van Efeze, van Philadelphia. Ze hebben een adres. Er is prediking, daar is sacramentsbediening door de Heere zelf ingesteld. Er zijn ambten door de Heere zelf ingesteld. Er is gemeenschap met elkaar. Gaat uit op de voetstappen der schapen, daar zul je de herder vinden. Zeg jongelui, wat zei de Heere tot Adam? Wat zei hij? Toen hij Adam geschapen had, hij zei het niet tot Adam, maar hij zei dat tot zichzelf. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Op die wijze sprak God in afwezigheid van Adam een gedachte voor Adam ten goede. En wat deed hij? Hij nam uit Adam, terwijl hij sliep, een rib. En hij schiep Eva. En toen waren ze samen. Nou, de tweede Adam zal ook niet alleen wezen, de Heer Jezus Christus. Een diepe slapen van vreselijke dood viel op hem. Alleen is hij geweest, alleen op een manier die niemand peilen kan. Hij heeft dat verwoord. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En als hij ontwaakt, die bruidegom, die tweede Adam, op Pasen ontwaakt, dan klinkt het Rabboni. Ziet u wel? Direct. En hij gaat zijn verstrooide schapen dan vergaderen, bijeenbrengen. Zie, hier ben ik. Daar verschijnt hij 's avonds aan de discipelkring. Rabboni. En zo wordt die bruidskerk geleid. Mijn Heere en mijn God. Wanneer was dat? Dat was niet de eerste avond dat het klonk uit de mond van Thomas. Thomas was er niet. Die was niet in de kerk. Die zat er thuis. En wat deed de Heere? Ging hij naar Thomas toe? Nee, hij wachtte totdat Thomas weer in de kerk was. Die volgende zondag. En toen kwam hij. Mijn Heere en mijn God. Zo wordt die kerk geleid in statie tot haar koning. Tot die tweede Adam die ontwaakt is uit die diepe doodslaap. Want deze vorst, zo stond er in het vorige artikel, kunt u zich nog herinneren, kan niet zonder onderdanen zijn. Hij vergadert ze, hij brengt ze bijeen. En dan zie je het gebeuren. Als hij dat gaat doen, als hij ze bijeen gaat brengen. Briesende paarden, die moeten eindelijk sneeuwen. Je moet hem zich overgeven. Spotzieke ogen zie je dan vollopen met tranen van berouw. Iemand die dreiging en moord blaast, Paulus. Die hoor je bidden. Wreedaards. Die zie je zinken aan zijn voeten. Harde harten worden verbrijzeld. En ze zoeken elkaar op. Paulus ook, hij ging naar de broederen. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. God is een God van orde. Daarom ook, samenkomen. De duivel verdeelt. Dat is het werk van de duivel. Altijd weer. Diabolos. Door elkaar werpen. Dat is zijn naam. En zo doet hij ook. Want dat is het verschrikkelijke van de hel. In de hel staat iedereen op zichzelf. Er is geen buurmansleed die troost bijvoorbeeld. Dat zeggen we hier wel eens. Buurmansleed troost. Nou is aan de hel niet. Er zal wroeging zijn. En staat ieder op zichzelf. Helemaal alleen. Maar de hemel, daar is die schare, en dat hoor je in het boek Openbaring ook, ze zingen als uit één mond de Heere de lof en de eer toe. Nou, dan staat er hier, onderhoudende de eenheid van de kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing. Ja, de leer van de kerk, dat is niet de zaak van predikanten en ouderlingen en zo, en diakenen, van ambtsdragers. U en jij moet er ook onder de buigen. Onderhoudende de eenheid van de kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijs. Daarom wordt ook de catechismus gepredikt en ter afwisseling mogen we ook de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Duitse leerregels, die drie bijzondere belijdenisgeschriften, nemen. Maar de doorgaande lijn is sinds de reformatie toch heel duidelijk die catechismus. Maar het is goed dat we ook eens nu bezig zijn weer met de Nederlandse geloofsbelijdenis, omdat daar bepaalde accenten toch ook gelegd worden die je zo niet in de catechismus vindt. Hier weer een uitbreiding, ook als het gaat om de kerk. Het is goed om daarmee geconfronteerd te worden. We moeten ons leren onderwerpen aan het onderwijs van de kerk. Dat onderwijs dat voortkomt uit Gods woord. En de tucht. Ja, daarmee wordt niet bedoeld hier in de belijdenis in de eerste plaats dat als iemand gevallen is in zonde, dat hij dan terecht gewezen wordt en dat hij dan met de tucht, met de censuur wordt benaderd. Dat ook, en daar gaat de Nederlands geloofsbelijdenis ook nog apart over spreken. Maar het gaat hier ook over de leefwijze. Want de kerk heeft haar eigen levensstijl. Haar eigen gewoontes. Niet werelds zijn, niet van de wereld. Wel in de wereld, maar niet van de wereld zijn. We mogen ons niet aanpassen aan de wereld. De kerk moet zich ook niet aanpassen aan de wereld. Ja, die stemmen gaan wel op, dat er gezegd wordt, moet allemaal precies zoals in de wereld toe gaat. En dan heb je de drempel, is anders veel te hoog voor buitenkerkelijke. Ach, als je in een of andere vereniging komt, dan zijn daar ook bepaalde regels en dan zijn er ook dingen die wij niet begrijpen. Zou dat in de kerk dan niet zo mogen zijn? Het moet zeker zo zijn. Tuurlijk, we moeten proberen om de drempel zo laag mogelijk te houden, dat het evangelie verstaanbaar is, maar niet alles zal direct begrepen worden. En dat is ook in de kerk, bij de kerkmensen zo. We moeten elkaar ook daarin helpen, onderwijs geven, zodat wij het woord steeds meer, of voor het eerst, gaan verstaan. Gij geheel anders. Dat is ook wat de leefwijze betreft. Ja, dan is het te zien dat je bij de Heer Jezus Christus begeert te horen. Dat je tot de kerk behoort. Dat kan in de kleding uitkomen, dat komt in je spreken uit. Dat komt in je handelwijze op je werk uit, dan moet dat te merken zijn. Als dat niet te merken is, dan klopt het helemaal niet. We moeten ons buigen onder het juk van Christus, staat hier ook. Daaronder. En zijn juk is zacht. Als je ziet wat de Heere bedoelt, wat de Heere wil zijn en wie hij wil zijn voor ons mensen. En wat hij daarvoor gedaan heeft, zijn eigen leven daarvoor gegeven, overgegeven, tot in die bittere en smadelijke dood van het kruis. En dat hij alle kracht wil geven om te leven zoals de Heer dat vraagt in zijn woord. Dan zeg je, Heer, uw juk is zacht, want ik hoef het niet te doen, maar u wilt het me leren. En u wilt met een leidsman wezen, leren hoe ik wandelen moet. En dan staat erbij, en dienende de opbouw van de broederen naar de gave die hun God verleend heeft als onderlinge leden van éénzelfde lichaam. Alle gelovigen vormen dus het lichaam van Christus. En dan heb je zorg voor elkaar te dragen. Dan leef je door het geloof in diezelfde Here. En je wordt geleid door éénzelfde geest. En daarom niet apart staan. Er wordt heel krachtig gesproken hier over schuldig zijn. Alle. We zijn voor elkaar verantwoordelijk. Iedereen. Geen klassenkerk. Vorst en bedelaar of onderdaan. Geleerd en minder geleerd. Bukken onder het juk van Christus. En elkaar helpen. Onkerkelijk leven. Dat is niet naar Gods woord. Er staat in 1 Timotheüs 4, doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Nou, dat is volop actueel, de leringen der duivelen. Het occultisme, dat toeneemt, waardoor mensen in de greep van de Satan komen en ook de kerk verlaten. En nu is het waar, de kerk heeft gebreken. Dat moeten we ook goed zien. Maar dat mag nooit een reden zijn om bij de kerk vandaan te gaan. Want dan kennen we onszelf niet. Ik bedoel hier gebreken, niet in de zin van principiële dwalingen. Daar zal ook volgende keer nog over gesproken worden. Maar gebreken. Als je dat niet erkent, dan heb je ook jezelf nog niet leren kennen. Het is een gebrek aan zelfkennis. De kerk heeft gebreken. Maar dat mag nooit de reden zijn om bij de kerk vandaan te gaan. Het is net als bij de heiligmaking van Gods volk. Die is nog niet volmaakt. En nogmaals, dan is het een gebrek aan zelfkennis als je denkt dat de kerk als instituut, als organisatie volmaakt zou moeten zijn. Als je jezelf had leren kennen door het ontdekkende werk van Gods geest, dan zou je ook weten dat Gods kinderen bij tijden nog ondergaan in de golven van ongerechtigheid. Hoe zouden ze dan ideale bijeenkomst kunnen vormen? Dat kan niet, want we zijn geen volmaakte mensen. Maar daarmee moeten we natuurlijk geen valse gerustheid kweken over de gebrekkigheid van de kerk. Er moet, vanwege de gebrekkigheid van de kerk, er moet verlangen zijn naar het volmaakte. De heiligmaking. Dat is ook, als het gaat om de kerk, ook als organisatie, als instituut noodzakelijk. Het ganse schepsel zucht en is in barensnood, verwachtende de openbaring der heerlijkheid. Hoezeer dan Gods kinderen, die de eerstelingen van de geest hebben. Ze zijn nog niet volmaakt en daarom kan die kerk hier op aarde ook nog niet volmaakt zijn. Een kerk begeren die hier kant en klaar is, dat is een miskenning ook van het karakter van het werk van de Heilige Geest. Hoezo? Nou, die Heilige Geest, die heiligt. En steeds weer en steeds meer moet hij heiligen hier op aarde. Daarom wordt de Heilige Geest ook genoemd de geest der uitbranding. Er moet de zonde weggebrand worden in het leven van Gods kinderen. De geest der heiligmaking wordt hij genoemd. Die ook doet leven steeds meer naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dus gebreken van de kerk mogen op zichzelf geen oorzaak zijn om je van de zichtbare kerk af te scheiden. Het volmaakte wordt hier niet bereikt. Dat is pas in de hemel. Daar is geen tweedracht meer, daar is geen haat en nijd, daar zijn geen scheuringen meer. Nee. Er zijn hier altijd ook nog onwedergeborenen in de kerk. Kijk maar naar de gelijkenis van het visnet. De Heer Jezus heeft dat toch zelf verteld. Goede en kwade vis in dat ene net. Denk aan de akker, goede tarwe en onkruid. Tezamen groeien ze op. Tot de dag dat de Heere komen zal om de dorsvloer te zuiveren. En daarmee moet ook altijd rekening gehouden worden in de prediking. Dat er kaf, zoals we dan zeggen, onder het koren zit. Daarom moeten we onszelf onderzoeken. Nee, het ideaal van de Labadie, dat is niet het Bijbelse. Dat je hier op aarde een kerk alleen maar van wedergeborenen zou kunnen hebben. Onderhoudende de eenheid van de kerk. Laat de onderling bijeenkomst niet na, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden. O gemeente, wat is dat een geweldige pleitgrond. Heere, u bent er ook. U wilt hier zijn, naar uw eigen beloftewoord. Wilt toch werken door uw geest in mijn hart. Wat mag je dan veel goeds verwachten? Want de Heer heeft het gezegd, ook voor deze bijeenkomst die ambtelijk bijeengeroepen is, in opdracht dus van de Heer. Wij mogen hier zijn op het krachtenveld van de Heilige Geest, want de Heer wil hier wonen en werken door zijn woord. Het behaagt hem om dat te doen. En het gaat daarom dat we leren om onze hals te buigen onder het juk van Christus. En wat hebben de oud-testamentische vromen daar ook naar uitgezien? Daar hebben ze naar verlangd, naar die gemeenschap ook. Denk eens aan David. Hij klaagt in Psalm 42. Ik gedenk hieraan, zegt hij, hoe ik placht heen te gaan met de scharen naar Gods huis. Dan denkt hij eraan en ik kan er niet komen nu. En dan zijn hem de tranen tot spijs, dag en nacht. Hij vond het erg dat hij niet naar de kerk kon. Hoe is dat bij jullie? Het erg vindt dat hij niet naar de kerk zou kunnen. Waar het woord wordt verkondigd, waar de Heere wil werken en wil voeden, wil laven. In het hart van Gods kinderen is door genade de liefde van God uitgestort. En weet u wat er dan gebeurt? Dan ontstaat de wederliefde. Dat kan niet missen. Dat is die hartelijke begeerte om bij de Heere te wezen, om bij de bruidegom te wezen. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Om u al mijn liefde waardig te schatten, wijl gij mijn rechterhand wou vatten. Ach, de psalmen zijn er vol van, 122. Ik ben verblijd. Ben je blij als je naar de kerk mag? Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kijk, dan is er verlangen om de gemeenschap der heiligen te beoefenen in de door God gestelde ordeningen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen. Eén ding, zegt David, heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, in uw huis zijn. Onderzoeken in uw tempel. De lieflijkheid des Heeren. Ja, een liefdedienst. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Kijk, dan is het geen moeten meer om naar de kerk te gaan. Dan is het geen zwaar juk. Maar dan is zijn juk zacht. En dan staat er, men moet dienen de opbouw van de broederen naar de gave die God hun verleend heeft als onderlinge leden van eenzelfde lichaam. Men moet dienen. Ziet u, dan is het niet in de eerste plaats, wat heb ik eraan? Ja, dat ook. Voedsel voor je ziel, dat mag je begeren, dat is nodig ook. Mijn zielen doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God en dat er dan gehoord wordt van die gerechtigheid van die ene koning en hoge priester, de Heer Jezus Christus. Maar je bent er ook om te dienen. Want de Heere geeft. En wat hij geeft, dat geeft hij om elkaar ermee te dienen. U voelt, dat is leven uit Christus. Want de Zoon des Mensen, staat er, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Door de zonde kunnen wij de Heere en onze naasten niet meer dienen. We houden daar een eigenwillige godsdienst op na. Zoals ik zelf denk dat het goed is om de Heere te dienen, zo doe ik dat, zegt iemand. Dat is nou eigenwillige godsdienst. De Heere heeft het duidelijk openbaard in zijn woord. Hij laat het ook zien dat hij dat met de dood straft. Denk eens aan die zonen van Aaron, die hoge priester. Nadab en Abihu, die vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere brachten. Die werden gestraft. Die dachten ook op hun eigen manier godsdienst te kunnen bedrijven. Maar de Heere zegt, maar dat wil ik niet. Ik ben een heilig God. Dus zoals de Heere dat zegt in zijn woord. Maar wat de Heere dan aan ons geeft, daarmee heb je ook elkaar te dienen. Christus had er recht op om gediend te worden. Alles heeft hij geschapen. Alles moet hem eren. Maar als de Heer Jezus Christus gekomen was om gediend te worden, nou, dan zou hij geen redder kunnen zijn. Dan moest hij enkel rechter wezen. Dan zou hij niet kunnen verzoenen, maar dan moest hij komen om te verdoemen. En nu staat er dat hij gekomen is om te dienen. Daar gaat hij, borg. Om de zaligheid te verdienen. En om door zijn geest toe te passen. Nee, niet als knecht van de mensen, maar als knecht van de Heere. En zo heeft hij zijn kerk gekocht. En zo heeft hij met de dure prijs van zijn bloed die kerk verworven. De prijs van de ziel betaald om uit te delen. Om u ermee te dienen, om jou ermee te dienen. Met al zijn schatten die hij uit wil delen. Die je mag ontvangen, genade voor genade, uit zijn volheid. Dienende liefde. Hij is onder u hier als een die dient. Bent u blind? Vraagt de Heer. Zie je het niet? Je verstand nog verduisterd. Ik raad u dat gij van mij koopt ogen zelf. Hoort u? Om u te dienen. Ik ben onder u als een die dient. Heb jij geen geloof? Bij mij is de geest van het geloof. Ik wil het werken. Doe een beroep op mij. Heb je geen vergeving voor die grote schuld? Bij mij is verzoening. Ik ben gaande vergeven en van grote goede tierenheid allen die mij aanroepen. Laat u zaligen. Laat u leiden. Hem nodig in zijn dienende liefde. Daar gaat het om. Hem nodig te hebben in die dienende liefde. Bent u daarvan gediend? Ben jij daarvan gediend? Dan ben je een levend lid. Vernedert wel, want wij hebben niets vanuit onszelf. Maar bij de Heere is een volheid. En dat doet hopen. En wie daarvan leeft, die zegt aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Een liefdedienst. Paulus zegt, wiens ik ben, welke ik ook dien, die God. En de Heer heeft daar een voorbeeld van nagelaten, van dat dienen. Denk eens aan die voetwassing, tot beschaming van de discipelen. En dat is nodig, dat we dat beeld gaan vertonen. Weet u wat wij willen vanuit onszelf? Heersen en de lakens uitdelen. Maar één is uw meester. De discipelen hebben daar ook moeilijk mee gehad. Denk maar aan die zonen van Zebedeus. De een wilde aan de linker, de andere aan de rechterhand zitten van de Heer Jezus. En ze wilden geen van allen de voeten wassen van elkaar. Maar wat heeft de Heer zijn onderwijs gegeven? Dat doet hij in zijn kerk, ook nu. Dienen de opbouw van de broederen naar de gaven die hun God verleend heeft. Ieder heeft gaven ontvangen. En de Heer zegt dat we moeten woekeren met de talenten die we gekregen hebben. Dus de opbouw dienen van de broederen in voorbeden, dat je bidt voor elkaar, in gesprekken onderling, gaven. Ook de gaven in natura en in geld die de Heer gegeven heeft, om dat ook aan elkaar mee te delen. Geestelijke gaven, stoffelijke gaven, die God verleend heeft, zegt de belijdenis. En dat is helemaal naar de Bijbel, want daar staat ook, wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt. Als onderlinge leden van éénzelfde lichaam, als één lid leidt, dan leiden alle leden. En als er één blij is, dan zijn ze toch allemaal blij. Dat komt nou voort uit die gemeenschap der heiligen, uit die band met de Heer Jezus Christus. En dat kan alleen maar geoefend worden, beoefend worden ook, door die band aan hem, die ware wijnstok. Hebt ge mij lief, vraagt de Heer Jezus Christus. Dan heeft de hand een andere taak dan de voet. Niemand kan zeggen, ik heb die hand niet nodig. Maar dan willen we elkaar tot hulp en sterkte wezen. Vermaand elkander, staat er. Sticht de een de ander. Echte liefde wijst ook op fouten, op gebreken, maar wel in liefde. In liefde. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Doe wel aan allen, maar het meest staat er aan de huisgenoten van het geloof. Ik noem zomaar enkele teksten waarin dat duidelijk uitkomt dat je oog moet hebben voor elkaar. Dat je niet de talenten moet begraven. En ook niet zeggen, ja, maar die ander, die heeft zoveel gaven en ik heb toch niks. Nou, u hebt in ieder geval één talent. Dat is het woord van de Heer. En dat is het meest fundamentele. Want daardoor wil de Heer je leren hoe je je andere gaven die de Heer toch echt gegeven heeft, kunt besteden. En hoef je niet allemaal dominee te worden, of ouderling te worden, of diaken te worden, of leider van een vereniging te zijn, of noem maar op, in een commissie te zitten. Maar ieder heeft dan toch een taak. Maar daar gaat het om. Hebben we de Heer Jezus Christus lief, willen we dienen uit liefde tot hem. En dan ga je ook oog krijgen voor elkaar, dat je elkaar helpt. Dat is nou in die schaapskooi nodig en aan de orde. De gemeente wordt niet voor niks vergeleken in de Bijbel met een lichaam, een organisch geheel dat veel leden telt, maar dat toch al die leden nodig heeft. En opdat dit beter onderhouden zou kunnen worden, zo is het ambt van de gelovigen volgens het woord God zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering, op welke plaats God ze ook gesteld heeft. Afscheiden van, ja. Afscheiding. De kerk is allereerst een geestelijke zaak. Wij zijn er niet als we ons maar bij een bepaald, in onze ogen zuiver, kerkgenootschap aansluiten. Het gaat om het ware geloof dat deel geeft aan de Heer Jezus Christus. Niet een algemeen geloof. Het is geloof in Christus. Niet slechts een voorwaarhouden van een aantal dogma's, hoe noodzakelijk ze ook zijn op zichzelf. Maar het is een rusten in de Heer Jezus Christus vanuit dat onderwijs. Een je overgeven aan hem. Het zoeken van zijn gemeenschap. Het geloof, dat staat centraal. Niet het activisme. Want dan is het slechts een dode romp. Dan hebben we de naam dat we leven. Maar dan zijn we dood, zoals die gemeente van Sardes. En daar zal de prediking en ook de arbeid van de ouderlingen en de diakenen en de predikant dan ook in eerste instantie op gericht moeten zijn. Het levend geloof richt zich op Christus. Door het geloof hem ingeplant, delen in wat hij verworven heeft. Maar hierin wordt ook een oproep gehoord, heel duidelijk, om je af te scheiden van hen die niet van de kerk zijn en je te voegen bij de ware kerk. Dus inderdaad, in eerste zin een krachtig appel, oproep tot waarachtige bekering. Maar dat mag je nou weer niet losmaken van de kerk als zichtbare gestalte. Want het behaagt de Heer die zichtbare gestalte dus van de kerk daarbij in te schakelen. Waar het geloof begint, daar scheidt een mens zich af van de wereld. Niet van de kerk afscheiden, maar van hen die niet van de kerk zijn. Trek niet een juk aan met de ongelovigen, zegt Paulus. Daarom gaat uit het midden van hen, scheidt u af, zegt de Heer. Heeft ook een rol gespeeld in de afscheiding 1834. In de reformatie. Afscheiden van Rome. Rome die een valse kerk was geworden. Omdat ze de ware christenen vervolgden. Maar ook de afscheiding. Dat was weerkeer tot leer en tucht en dienst van de gereformeerde vaderen. Dat is het ambt. Dat is de taak, dat is de plicht van de gelovigen. Pergamus wordt bestraft omdat ze afwijkers van de waarheid in haar midden had geduld. Ook Thyatira. Aan de ene kant wordt, of aan de andere kant wordt dan weer gewezen op Efeze. Die gemeente, die had wel de valse leraars tegengesproken, maar de eerste liefde verlaten. Dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Ze waren wel opgekomen voor de waarheid, ze streden ervoor, maar de eerste liefde verlaten, dan is het ook niets. Het luistert zo nauw, voelt u wel? Afscheiden van wat niet van de kerk is, dus afscheiden van de wereld. Maar ons hart moet naar de Here uitgaan. Hier wordt dus gezegd dat het de roeping of de plicht is van een ieder zich bij deze kerk aan te sluiten. Niemand mag zich afzijdig houden, op zichzelf blijven staan. Rut, jongelui, je Rut. Die zei niet, oh, maar ik blijf lekker in Moab hoor, want daar kan ik de Here ook wel dienen. Nee, dat deed Orpa. Maar Rut zei, uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En al zou er de doodstraf op staan. Oh, je moet er niet aan denken. Nee. Dan kun je ook niet in eigen kracht staande blijven hoor. Denk maar niet, oh, dan zou ik het ook wel redden. Mag het nou zo goed hebben voor mijn hart? Nee. Dat is genade. En daarvoor moeten we bij de Here zijn. Die kracht wil geven. Dat lezen we in de geschiedenis. Dat lezen we in Gods woord. Denk aan Stefanus. En zijn aangezicht blonk. Als de zon. Maar al zou de overheid er straf op zetten, de doodstraf. De gehoorzaamheid aan de overheid is niet onbeperkt. We dienen goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En Kido de Bre, die is na vele folteringen opgehangen. De opsteller van deze belijdenis. Maar met blijmoedigheid en met vrijmoedigheid mocht hij zich overgeven aan de koning van de kerk. En mocht hij ingaan in de vreugde van zijn Here. De vijand kon niet verhinderen dat hij juicht voor Gods troon. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon der overwinning, heeft de Here gezegd. Kijk, dat is de taal van het geloof. De Here houdt zijn kerk in stand. De kerk een wonder. Alleen een wonder, een heel groot wonder van God, zijn we daar een levend lidmaat van. God is rijk in barmhartigheid. Uit genade kunnen we zalig worden, wie we ook zijn. En Christus is bezig om die kerk te vergaderen, daar is hij ook vanmiddag mee bezig geweest. En om te voeden, en om de dorst te lessen, dat vrede en aangename rust en milde zegen dan u verblij, dat welvaart in uw vesting zij. Om vriend en broederen smeek ik u, de vrede zij en blijven in u. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Alleen door hem kan dat, door het wonder van zijn genade. Amen. Laten wij bidden en danken. Ja, heren, dan gaan wij uit die liefde, vanuit die liefde, het goede voor elkaar zoeken. Help ons daarbij, heren. Geef ons een hart dat vanuit die liefde tot u ook oog heeft voor elkaar. In deze tijd is het ook zo nodig dat we elkaar helpen en ondersteunen. En geef toch dat we allen levende leden zullen zijn van die kerk die u zich vergadert ten eeuwige leven. Wil door uw Heilige Geest het woord dat gebracht is vandaag in de harten ook vrucht doen dragen tot eer van uw naam. Help ons, Heer, in de komende week dat we ambt en plicht getrouw verrichten tot uw eer. Wij bidden het u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Laatste vers van Psalm 133 zingen we. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Derde van 133. De zegen van de Heere die we zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.